ik vind het heel interessant wat Jan zegt over de Afrikaanse reactie en dergelijke meer. Maar ik zou er toch willen op wijzen dat het een exportproduct is van de Verenigde Staten.
De homofobie.
De homofobie. Uiteraard was er een basis. Maar als je ziet hoe die evangelische kerken gedurende jaren, dat begon feitelijk met Bush, die die jou onvoorwaardelijk heeft ondersteund, hoe die de bevolking op dit moment inpalmen en als eerste de pijlen richten op de homobeweging, dat is juist. Maar je hebt ook abortus, ja, een problematiek. Je hebt een beweging in Amerika die zich de Transformation Beweging noemt, die mee aan de basis lag van het overtuigen van Oegandezen om aan die anti-G-campagne te beginnen. Bijvoorbeeld Museveni, de vrouw van Museveni, en Museveni in mindere mate, maar de vrouw van Museveni, en dat weet men hier niet, is lid van die Transformation Beweging, die feitelijk de scheiding van kerk en staat wil opheffen, maar tegelijkertijd, transformatie, dat woord zegt het zelf, de pionnen of de pilaren feitelijk van de maatschappij overnemen. En dat is ten eerste politici, waar ze zich dus op richten, zijn politici, om die te overtuigen dat we een godsrijk moeten creëren in Oeganda, zoals God het wil, en de leiders die God wil. De kerk is daar natuurlijk, de evangelische kerk is daar de stoottroep achter. Dan heb je, wat zij ook zeggen is, we moeten het onderwijs in handen krijgen, omdat je over het onderwijs praat. We moeten de economie in handen krijgen, de media. Dat moeten allemaal born again Christen zijn. En die moeten de maatschappij veranderen, zodat het een maatschappij is die de Bijbel vertegenwoordigt. En dus, ik ben geen aanhanger van complottheorieën, maar het bewijs is feitelijk met Oeganda geleverd. Men heeft gezien dat er priesters van die bewegingen, de Family Beweging, Transformation Beweging, de Rapture Beweging in de Verenigde Staten, naar daar zijn gereisd, een conferentie hebben opgericht met een of andere revisionist die zegt dat feitelijk de nazi's gays waren, die de Holocaust hebben georganiseerd. En iemand die zegt dat hij gay was en veranderd is. Met die drie figuren, Amerikaanse figuren, die hervormde gay-activist was een Oegandees, maar de twee Amerikaanse figuren met heel veel geld, hè, met duizenden, ik heb hier het cijfer, 200 miljoen video's zijn verspreid in Afrika in 70 talen met die transformation. Men noemt dat transformation video's, waarin men zegt, en wanneer men de gays uitmoordt, ja, dan gaan wij een gays tegengaat, dan gaan wij hier een betere maatschappij uitbouwen en dan gaan wij hier een supermaatschappij uitbouwen waarbij iedereen rijk is, want dan heb je ook nog de Prosperity Church die in dat kader, wanneer je bidt, dat je dan rijk wordt. En dat de beste mensen de rijke mensen zijn, want die zijn in Gods glorie geboren. Dus ik wil daar maar mee zeggen, want het is niet Afrikaans alleen. Het is geen complottheorie, maar er zijn mensen die de strijd verloren hebben met heel veel geld in Amerika, ja, en die zich nu richten op Afrika. Pat Robinson, dat komt niet in de pers. Pat Robinson, dat komt in de pers. Wie was Pat Robinson? Een van die gasten. Die zegt, Haiti, dat is voodoo. Die hebben zich verkocht aan de duivel. Ja. En
dus die aardbeving is de straf van God.
Is de straf van God. Ja. Wel, een hele pagina in een enquête in de Nation, dat is de grootste krant, dat is de Nieuw Gazette, hè, of het laatste nieuws, ja, over vind jij dat juist of vind jij dat niet juist. Maar die Pat Robinson is een gast die mij de Contras heeft ondersteund
in Nicaragua.
In Nicaragua. Is de gast die mee het regime van Smith heeft ondersteund en het apartheidsregime. En dus vanuit de uiterst rechtse fascistische beweging in Amerika zijn idealen verspreid in Afrika. Dat heeft uiteraard een effect. De mensen zijn niet, de lezen geen boeken, maar een video of een dvd. Jongens, daar kun je uren naar kijken. Weet je dat er uitzendingen zijn van die bewegingen en hele zenders in Afrika, die heel dat sub-Saharan region beheersen. Dus er is, zoals Jan zegt, een voedingsbodem, maar het knettert door die krachten. Zij willen niet alleen de geest aanpakken, hè, want uiteindelijk, als ze die wet erdoor krijgen, is het een aanval op de mensenrechten. Want uiteindelijk, politici kunnen beschuldigd worden dat ze homo zijn. Hoe bewijs je dat iemand niet homo? Hoe kan die bewijzen dat hij niet homo is? Dus men heeft een aantasting van de mensenrechten op alle vlakken. Mensen die artikels publiceren. En het is dus, dat is mijn visie. In Kenia is er 59% van de christenen, en dat christenen dat is bijna 90% van de bevolking, 59% is born again. Dat wil zeggen, zij behoren tot die soort van kerken, evangelische kerken, hè, die erg vatbaar zijn voor heel die problematiek. En uiteraard door de armoede een boeman zoeken. We kennen dat, hè. Wij zoeken de boemans bij de Marokkanen en de Turken. Daar zoekt men de boemans bij de islamieten in Kenia. De Somaliërs onder andere, die vluchten naar Somalië, want dat zijn islamieten, hè, waar nu ook al razzia's worden gedaan tegen islamieten, en tegelijkertijd tegen de andersdenkenden, en niet alleen de geest. De volgende stap zijn de socialisten, als die er al bestaan, of de mensenrechtenactivisten, en zo gaat dat verder. Daarom is heel die zaak van dat kenbaar maken, vind ik, van de interventie van die secten in Amerika, die vanuit Amerika komen, heel, heel belangrijk. Met miljoenen, hè. Met miljoenen dollars, hè. Ja.
Heb jij enig zicht van, er is natuurlijk in Antwerpen bijvoorbeeld een serieuze Afrikaanse vertegenwoordiging, ja, waar ook van die bizarre kerken zijn, die heel charismatisch zijn, hebben die ook zo'n impact op, zeg maar, homofobie of andere mensenrechten spullen?
Ik ken Brussel beter dan Antwerpen.
Ja, maar ik bedoel, in België
woon in Gent, maar wat België betreft, denk ik dat er inderdaad een beweging aan de gang is van groeiende homofobie, die gevoed wordt ook vanuit nieuwe kerken, en waar dat de homogemeenschap, maar de gemeenschap in het algemeen, zich niet van bewust is. En wat Jos daar juist gezegd heeft, is zeker waar, van zeer weinig mensen zijn zich bewust van dat het hier gaat om een zeer structurele aanpak, waar soms gigantische bedragen achter zitten voor Afrika, waar een heel duidelijke filosofie achter zit, en waar dat organisaties achter zitten met zeer grote belangen. En dat is geen complottheorie, maar dat is gewoon een realiteit, dat het een zeer structurele aanpak is. En op dit moment staat Oeganda in het middelpunt van de belangstelling en van de aandacht rond zijn anti-homo-wet. Maar ik ben er ook zeker van dat diezelfde kerken andere landen op hun agenda staan hebben, en dat het voor hen alleen een kwestie is van timing om in andere regio's dezelfde wetten en dezelfde homofobie te gaan realiseren. Het is hun legitimatie om hun kerk te kunnen exporteren naar die regio's. En het is een zeer doordachte operatie vanuit de kerken. En dat is wat het Westen, onze grote steden hier betreft, niet anders. De kerken die hier aankomen, ik heb het met eigen ogen een aantal kerken zien groeien in Brussel, die komen ook aan met middelen. En dat is een belangrijke indicatie. En die komen aan met enorme voorraden, foldertjes, video's, boeken, die zelfs als je niet in God gelooft, u bijna zouden overtuigen van er moet wel iets bestaan, want al dat mooie materiaal, van waar komt dat? Zeker als je zelf, als sans-papier en in armoede, in een stad als Brussel moet overleven, waar de mensen zelfs geen 50 cent weggeven, en bijna dakloos zijn. En dan plots komt daar iemand die met glanzende folders en met mooie video's en in een deftige ruimte u komt ontvangen en u dan nog eens het woord van God doorgeeft. Dat moet wel bijna waar zijn. Hè? En de homofobie komt daarna. En het is een enorm moeilijk werken voor mensen die progressief en tolerant willen werken in de Anglicaanse of Katholieke kerk in Brussel, omdat je telkens een vernieuwing hebt van mensen. Er komen enorm veel nieuwe mensen uit Afrika die eigenlijk al met dat homofobe idee besmet zijn. En die hier op zoek gaan naar in welke kerk kan ik mijn religie zoals ik ze daar heb doorgekregen beleven. En die het niet aansluiting gaan zoeken bij een tolerante westerse open kerk. Ik heb een dominee, een Nigeriaanse dominee in het centrum van Brussel die daar meedraait in een kerk die zeer tolerant is, die zegt van homoseksualiteit is bijna niet bespreekbaar, we hebben hier al een paar homokoppels gehad die naar de kerk kwamen, een Anglicaanse kerk, die weggebleven zijn door de reactie van andere gelovigen, terwijl dat de dominee zelf en de voorgangers in de kerk zeer tolerant proberen te zijn, maar nieuwkomers in onze maatschappij brengen ook een stuk hun eigen geloof en hun eigen principes binnen en met zich mee en zoeken aansluiting bij die bewegingen en die kerken in Antwerpen, in Brussel en in Gent die dezelfde opvattingen hanteren. En dus is er door het feit dat we met enorm veel illegale migratie, asielzoekers enzovoort zitten, ook hier een voedingsbodem voor dat extreemrechtse gedachtegoed. Ja.
Ik kijk meteen naar Roger, omdat ik er straks al zei, het leeft niet bij de Janet met de pit. Ja, misschien put jij het telefoon op. Is dat geen werk voor de Holibi Federatie of voor organisaties?
Ik wou toch nog even inpikken op wat Jan hier net zei, over de invloed van de godsdiensten en zo. Dan vraag ik mij toch af, heeft Rooms-Katholicisme, het Vaticaan zeg maar, ook geen invloed, of speelt die daar ook geen rol in? En welke rol is dat dan? Want ik zou denken van de standpunten die zij innemen ten opzichte van homoseksualiteit, dat het eigenlijk onderschrijft wat die kerken doen, wat de islam ook voorhoudt enzovoort, en dat versterkt elkaar toch? Heeft dat dan ook geen invloed?
Ik denk dat we moeten oppassen, hè. Het speelt zich voornamelijk af in protestantse kerken. De Anglicaanse kerk is heel sterk in Kenia, bijvoorbeeld. En de traditionele, laat ons maar zeggen, traditionele Anglicaanse kerk is daar helemaal afgekalverd, helemaal opgeslokt, feitelijk, door die evangelische kerken die rijkdom beloven, mirakels beloven, een contact met God, enzovoort, enzovoort. In België, als we nu spreken bij onze bevolking, kennen we natuurlijk de katholieke kerk. En hetzelfde speelt zich af met de charismatische beweging, waar onder andere Fabiola lid van is, die ook uit de slechtste banden heeft met Opus Dei, Spanje enzovoort enzovoort. Maar er is geen vergelijkingspunt mogelijk. Die evangelische kerken in Kenia en overal, er is geen autoriteit boven. Dus die bloeien. Omdat er iemand uit de Anglicaanse kerk gaat, een evangelische kerk sticht, en daar probeert mensen te recruteren voor zijn eigen zaak, of voor, in het beste geval, dat hem de mensen wilt overtuigen. Hè? Maar, en die hebben allemaal een andere entiteit. En die zoeken contact en geld met Amerika. En dus het Vaticaan is natuurlijk een andere zaak. Dat is een gestructureerde kerk. Daar komt nog bovenop dat de katholieke kerk, wanneer er financiën komen, moeten die geregistreerd worden. Is dat meestal met boekhouding enzovoort. Bij die evangelische kerken is dat helemaal niet het geval. Wanneer zij kunnen overtuigen om een Amerikaan die veel geld heeft, die tot die organisatie behoort, om hun kerk te ondersteunen, dan is dat zo. Zij hoeven geen rechtvaardiging af te geven aan hun mensen. In de kerk bij mij, dat is een evangelische kerk, als je de website daarbij bezoekt, en ik was zeer verbaasd, die hebben rekeningen, onder andere in Brussel, de BBL, en in verschillende landen van Europa, waar je kunt op storten, om die kerk in Kenia te ondersteunen. Dat betekent voor mij een internationale organisatie die dat heeft gerealiseerd. Ik denk dat is een kerk die gegroeid is op een korte tijd van 200 naar 3000 gelovigen, en dat is weinig. Weet je dat er in Oeganda een bedstonde is geweest, het was weliswaar met Museveni, van 3 miljoen mensen, evangelische kerk, 3 miljoen mensen. In Kenia 1 miljoen mensen voor een Amerikaanse priester die daar komt preachen.
Maar los van de structuur en de financiering van die kerken, lijkt het mij toch door de standpunten die het Vaticaan inneemt, maar gemakkelijk het zal het Vaticaan noemen, dat er toch een enorme morele steun ook moet zijn voor al die andere kerken die ditzelfde soort dingen prediken.
De standpunten van het Vaticaan ja, op dit moment ja, ja. met onder andere kardinaal...
Ja, maar wel ruimer gezien standpunten op het gebied van seksualiteit, abortus, euthanasie, noem maar op. Hè? Ja.
Maar ik denk dat op dit moment is het zo dat die evangelische kerken de overhand beginnen te krijgen. En dus in Kenia was er een coördinatie van verschillende kerken. He? Onder andere de traditionele Anglicaanse kerk en dergelijke meer, ook de katholieke kerk. En die worden volledig overspoeld door de evangelische kerken. Die onder andere ook erin slagen om 20 parlementariërs te laten verkiezen. En 100 preachers kandidaten stellen voor het parlement. En dat is een enorm gevaar. He? Traditionele kerk die heeft banden met de overheid daar. Wat zij willen doen, is die staat in handen nemen, ja, en daar volgens Gods raad de maatschappij veranderen. En dat is een ander fenomeen dat vanuit Amerika komt, om die tegelijkertijd die maatschappij in handen te krijgen.
Ik denk... eerst Jan.
Wat het Vaticaan betreft, hebben die onlangs stelling genomen dat het fout is om homo's uit te sluiten en te discrimineren, maar dat ze nooit homoseksualiteit zullen toelaten. Ah. Wat een vrij vergaande uitspraak is, positief waar je ze kunt op aanspreken van preeknieuws in uw kerken dat homo's moeten ingesloten worden. Maar natuurlijk heb je het gele fenomeen, wij hier in het Westen hebben het voordeel van de kerk de rug te kunnen toekeren en zonder kerk door het leven te kunnen gaan, omdat we die, zeg maar, die maatschappelijke vernieuwing gehad hebben. In arme landen en in vele landen in Afrika is het ondenkbaar om niet tot een kerk te behoren. Hetzelfde geldt voor Amerika. De grootste bedreiging binnen Amerika op het Amerikaanse grondgebied, en zo zien nog altijd een groot percentage van de Amerikanen hetzelfde, dat zijn de atheïsten. Het niet behoren tot een bepaalde religie, of het niet hebben van een bepaald geloof, maakt dat je als mens al een bedreiging bent voor de maatschappij. En dat kan dan moslim zijn, of katholiek, of christen, of evangelisch, maar je moet tot een groep behoren. En het plaatsen van atheïsten kennen ze niet, en die hebben ook geen plaats binnen de maatschappij. Bij Afrika is het nog erger, want het netwerk dat je vormt doorheen de kerk is ook een essentieel onderdeel van uw overlevingsstrategie. Door het leven gaan zonder religie en zonder sociaal netwerk is onmogelijk, en de twee zijn absoluut niet gescheiden. Waarom dan? Wat doet de kerk dan, omdat ze eigenlijk de katholieke kerkterrein aan het verliezen zijn in Afrika? Ze willen wel die tolerantie ten aanzien van homo's promoten, als wij bereid zijn om ons eeuwig aan hun missionering van homoseksualiteit, kan niet. Maar je bent wel welkom in onze kerk te onderwerpen. Dat is een nieuwe missie dan voor hen. Maar de paus moet dat natuurlijk gaan compenseren, wil hij geen gelovigen in Afrika verliezen. En hoe doet hij dat? Door uitspraken te doen over het condoom. En door het gebruik van een condoom te stigmatiseren als zijnde een element van decadentie, een instrument van homo's enzovoort. Er zijn preventiewerkers in Afrika die de ervaring hebben dat ze, als ze aan een homo uit de gemeenschap die ze reeds kennen, een condoom en glijmiddel willen geven, dat die zeggen van, maar wil je mij in de zak zetten? Of wilt je mij in de problemen brengen vanavond? Want in de meeste Afrikaanse landen geldt het bezit van een condoom als zijnde een bewijs van het feit dat je homoseksuele relaties zou gehad hebben, of van het feit dat je de intentie hebt om dat artikel in de wet te overtreden. Heel veel van die Amerikaanse ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties en stichtingen weigeren om te betalen voor de export van glijmiddel. Condooms, dat kan nog net, zolang dat geen extra sterke zijn en dat het is in heteroseksuele relaties. Maar glijmiddels weigeren ze gewoon van te betalen. En dus als de paus hier uitspraken doet over het gebruik van het condoom, heeft dat hier bij ons in Europa weinig of geen effect. Mm-hmm. Maar is het voor de Afrikaanse gemeenschap enerzijds zijn strategie om niet meer zieltjes te verliezen dan nodig en om te zeggen van wij zijn ook tegen de homo's en wij zijn ook tegen alles wat decadent is. En tegelijk richt het daar een ravage aan. Want hier hebben zijn woorden Wijnhof geen gezag niet meer. Wij luisteren niet echt naar onze kerk en wij zijn voor een groot stuk bevrijd van het juk van de kerk. Maar de Afrikaanse gemeenschap hangt er wel nog mee samen. En in een aantal landen die zeer katholiek zijn, ik denk aan Congo en ik denk ook aan Cameroen en zo, zijn de uitspraken van de paus nog altijd geilig.
Ja. En een paar Oost-Europese landen, om het wat dichterbij te houden. Ja.
Polen, bijvoorbeeld.
Nee, maar over de inconsequenties van de kerk of de standpunten die ze inneemt, die toch niet echt helemaal over natuurlijk en onnatuurlijk bijvoorbeeld. Ik kan een paar voorbeelden geven. Het zou ons te ver voeren om daar nu op door te gaan, maar ik wil toch wel even zeggen, als de paus spreekt over onnatuurlijk, wat moeten we dan vinden van een paus die zichzelf geeselt? Omdat die, of is het niet onnatuurlijk om in celibaat heel je leven door te brengen en zo? Dat is toch ook niet eigen aan de mensen, dus ik vind dat ze dan nogal inconsequent in zijn, in wat ze...
Ja. Ik zit nog altijd met de vraag naar de holibiebeweging hier. En het is, je zegt zelf, Roger, dat er eigenlijk het niet leeft. Er is natuurlijk die wish waar Jan voor werkt en ijvert. Maar de holibie in de straat...
Wel, de organisatie Wish, ik weet niet hoe lang dat je nu bestaat, een jaar of zeven of zo?
Ja, ongeveer zeven jaar. Ja.
Maar dat gaat het voor de bredere...
Een beetje, en dan is dat wat op een lager pitje gaan branden en dat is nu, is, heeft nu weer een nieuw leven gekregen. Maar ik denk dat men zich daar te weinig bewust van is binnen de holibiebeweging, dat er eigenlijk andere prioriteiten zouden moeten gesteld worden. Nadat er hier, laten we zeggen, 95 is een beetje een scharnierpunt geweest in de hele evolutie van rechten. En dan is dat in een stroomversnelling gekomen in 2003 zeker, het huwelijk enzovoort. Er is nu heel veel verwezenlijkt. En wat zie je? Men wil wel af en toe wat solidair zijn en iets doen voor landen in Oost-Europa bijvoorbeeld, die tot de Unie...
Ja, moest ook in elkaar geremd worden, in recent
Maar veel verder gaat het niet. En men is eigenlijk... denk ik een beetje te veel met zichzelf bezig geweest. Wat niet wil zeggen dat er geen goede dingen gebeuren. Hè? Bijvoorbeeld de transgenderbeweging die er nu bijgekomen is. Dus de uitbreiding van waar men aandacht voor wil hebben. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar van de andere kant zie ik dan discussies over die nieuwe naam, Savaria bijvoorbeeld. Wat een slecht gekozen naam is. Savaria. Wat er ook door iedereen nog Cavaria wordt uitgesproken. CC, die hoofdletter.
Precies, Italiaans is er ook.
Dat is zo door een of ander bureau ontwikkeld. En de pink brand of the year, het roze merk van het jaar. Ik bedoel, als ze zich bezighouden met dit soort commerciële dingen, dan vind ik dat ze op een verkeerd spoor zitten. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik bedoel, daar mogen mensen anders over denken. Maar ik vind dat men dus inderdaad meer aandacht zou moeten besteden aan de discriminatie die er overal ter wereld is, ten opzichte van gays. En dan zeker in de eerste plaats voor die landen waar dat het ergste is, zoals bijvoorbeeld in Afrika. En daar heeft men veel te weinig aandacht voor.
Kijk ook naar Jan.
Wat Wish betreft, en ik denk in het algemeen, de hele discussie dat we al gehad hebben over de kerk, ik denk dat we als homogemeenschap moeten aannemen dat je religies niet zomaar verandert en dat zowel voor de moslims als voor de katholieken homoseksualiteit voor altijd tegennatuurlijk zal blijven. En dat we dus meer energie moeten steken in het aanmoedigen van mensen om inderdaad afstand te nemen van de kerk en om de situaties te creëren waarin ze dat ook effectief kunnen doen, zonder dat ze paria worden binnen hun maatschappij. En elk woord dat je uiteindelijk aan de dogma's van de kerk besteedt, is tijdverlies. Zoals dat elk woord dat we aan de naamgeving over onze eigen federatie besteden ook tijdverlies is. Terwijl het helemaal geen tijdverlies is om effectief aandacht te besteden aan het integreren van de transgenders en de interseksuelen in onze beweging en om daar ook effectief deuren te openen voor die mensen om via de beweging van solidariteit LGBTI hun rechten af te dwingen en hun rechten te waarborgen. Want niets is verworven op lange termijn. Ik denk dat in Amsterdam zeer sterk het gevoel leeft van wat we hebben aan rechten is helemaal niet verworven en we moeten alert blijven. Door een aantal gebeurtenissen in de Nederlandse maatschappij leeft dat gevoel echt wel van homofobie leeft ook bij ons en wat we verworven hebben is niet voor eeuwig. Wat Oost-Europa betreft denk ik dat er inderdaad naar mijn gevoel ook net iets te veel aandacht gaat aan de vrijheid om een pride te houden.
Ja.
Het grote dilemma daarbij is dat ik inderdaad geloof dat het belangrijk is dat de publieke ruimte van iedereen is. Wij hebben in de jaren 60, met mei 68 en vele andere manifestaties, en te beginnen met de suffragettes, een opeising gehad van de publieke ruimte. In alle andere landen, in het Midden-Oosten of in Afrika, is de publieke ruimte het machtsdomein en terrein van de president. En vakbondsbetogingen, vrouwenbetogingen, culturele manifestaties enzovoort kunnen niet in de publieke ruimte. Laat staan dat dan een club homo's zich zou kunnen manifesteren op die grote markt of in die straat. En het, zeker voor de landen, de Arabische landen, Midden-Oosten, Noord-Afrika, maar ook in de Afrikaanse landen, is het zeer moeilijk om met een thema dat taboe is, seksualiteit of homoseksualiteit, in de publieke ruimte te komen, zowel in de media als op straat. Geldt ook voor Oost-Europa. In Oost-Europa en voor de landen van de Europese Unie vind ik het een zeer legitieme strijd dat de publieke ruimte kan gebruikt worden voor dit soort manifestaties. Voor landen in het Midden-Oosten denk ik dat het belangrijk is dat we ons afvragen van, kan de gemeenschap zijn wat ze verworven hebben, zijn vooruitgang, zijn organisaties celebreren? Kunnen ze dat vieren? En zijn daar ruimtes? Is daar mogelijkheid voor? Als ik kijk wat dat er nu gebeurt in landen als Cameroen, Nigeria en andere, zijn er een aantal landen waar dat je effectief een bloeiende homobeweging hebt, waar dat er homobaars zijn, waar dat er homostraten zijn, zelfs waar dat er homoparken zijn, maar de vrijheid om rechten te claimen in de publieke ruimte en de vrijheid om te vieren van ja, we hebben vooruitgang gemaakt of we groeien, is er niet. En dat is pijnlijk. Niet iedereen moet zijn vooruitgang vieren in de vorm van een pride, gelijk dat het hier gegroeid is, maar in principe zouden we wel kunnen zeggen van elk land moet het recht hebben, of elke homo-organisatie of beweging moet het recht hebben om dat ook te vieren als ze een stap vooruit gezet hebben. En dat is er zeker niet. En van op het moment dat je in de media komt, in de publieke ruimte, op een positieve manier, met een feestelijke noot, met een gigantische algemene vergadering. Op een bepaald moment is er in Nigeria een algemene vergadering geweest van Changing Attitude, waar 1200 mensen op afgekomen waren. Vanaf het moment dat je de publieke ruimte in beslag neemt, word je een bedreiging voor het regime. En dat is het pijnlijke en dat is ook het werkterrein waar dat we voor een zeer groot dilemma staan. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je die publieke ruimte effectief gaan opeisen als homobeweging, als vrouwenbewegingen, als syndicaten, als studentenbewegingen het nog niet kunnen en het niet daarvoor gedaan hebben? Wij hebben hier een evolutie gekend van het verwerven van vrijheden, die via een bepaald patroon gelopen is, waar dat ook homo's vrij achteraan in het rijtje huppelden, bij wijze van spreken, in het krijgen van erkenning van hun rechten en van waar ze mee bezig waren. Maar nu zit je in Afrikaanse samenlevingen, met onder andere door de toegankelijkheid van internet en onder andere door het feit dat internet hoofdzakelijk toebehoort aan de generatie van jongeren. En je zit met een generatie van 30 en 40-plussers, ik zou zeggen 40-plussers, die nauwelijks internet kennen en het alleen kennen als een gevaar voor de jeugd en voor de zeden en als een verzameling van porno en ander materiaal, maar waarbij het zeer makkelijk is voor jongeren om zich met een homobeweging te gaan identificeren. Ze kunnen op internet gaan surfen, ze kunnen gaan zien of dat er in hun eigen regio, in hun eigen land, homo's zijn. Er zijn websites. Landen als Iran en China hebben natuurlijk heel veel afgesloten en een zeer grote internetcensuur. Maar in andere landen en in Afrika valt dat vrij goed mee. Is het mogelijk om ook in een uithoek van het land buiten de hoofdstad u te gaan identificeren met die homobeweging. Vandaar dat je ziet dat in alle landen mensen opstaan die effectief hun rechten als homo gaan claimen. Dat je ceremoniële huwelijken hebt in Senegal, in Cameroen, in Malawi, zelfs 4 weken geleden in Oeganda, in Kenia, van mensen die zeggen van als je het kan in andere landen en als gelijkheid kan in westerse landen, waarom zou het dan hier niet kunnen? En die het risico lopen van met een ceremonie al dan niet binnengesloten gemeenschap, maar meestal lekt dat dan toch uit en komt het in de pers enzovoort, hun rechten op te eisen. En die beweging zal ook door die regimes niet te stoppen zijn.
We moeten stille gaan afronden, Louis. Heb je iets gepland? Of?
Ik heb een kwartier nodig.
Een kwartier. Ik ga aan Jos het laatste woord. Jij bent hier binnenkort terug naar Kenia.
Ja, wat Jan laatst heeft gezegd is juist. Hè. Ik denk dat de mensen daar hulp nodig hebben. Het is ook typisch dat tijdens het Wereld Sociaal Forum, wanneer heel wat internationale deelnemers waren, dat men de moed had om met een standje te komen en zich publiek te uiten. Dus ik vraag me af, wanneer die Amerikaanse zendelingen iets kunnen organiseren anti-G, waarom zou het niet mogelijk zijn om in een aantal landen, en in Kenia moet dat mogelijk zijn, omdat men schrik heeft, uiteraard, van de internationale reactie nog op dit moment, moet het mogelijk zijn om zoiets zoals het Wereld Sociaal Forum te organiseren, tegelijkertijd een forum geven aan Keniaanse homo's en lesbiennes, maar ook een aanwezigheid van internationale homo's, zal het zo dan noemen, in het land door te drukken. Dat moet mogelijk zijn. Wat men met het Wereld Sociaal Forum heeft gedaan, dat is natuurlijk een immense organisatie en het moet niet zo groot zijn, hè? Want als je 100 mensen vanuit het buitenland gaat komen, dan gaan de Keniaanse homo's en lesbiennes meer bereid zijn om zich daar mee te identificeren dan op dit moment alleen. Hè? Wij weten dat er in de krant wordt er geschreven over de homo's zijn. Men weet dat er politici zijn die homo's zijn. Men weet dat er zangers uiteraard en dergelijke muzici die homo's zijn. Men weet dat, men kan de namen noemen. Als die mensen de gelegenheid krijgen om zich te uiten, ik denk dat dat een grote stap is. En dus een stap tegen de indoctrinatie en de anti-gay movement van de Amerikanen. Dat moet mogelijk zijn.
Misschien nog een andere afronding.
Ik hoop het, Jos, dat we inderdaad met die mensen samen een collectieve identiteit kunnen ontwikkelen. En dat ze inderdaad de ruimte krijgen om dat ook te doen, want daar gaat het uiteindelijk in essentie over. Als je ze allemaal samen kunt brengen of met elkaar verbinden, heb je ook een gemeenschap. En de homo-identiteit als zich is voor het Afrikaanse continent niet verworven. De collectieve identiteit van wij behoren tot de gemeenschap moet daarvoor eerst versterkt worden. En pas dan kunnen individuen complexloos zeggen van ik ben homo en hun eigen leven gaan uitstippelen als homo.